vooraf allerlei excuses te gaan maken. Maar u kan zich voorstellen dat mijn voorbereiding niet echt ideaal is geweest. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dingen er misschien wat hakkeliger of wat rommeliger of wat sneller uitkomen dan je gewend bent. Hoe dan ook, ik heb gisteren wel een paar mooie uren gehad daar op mijn zolderkamer. Het was wat laat. Maar ik hoop dat hetgeen wat ik heb mogen ontdekken in Gods woord, dat dat niet bij mij stopt. Zoals we vorige week ook op het gemeenteweekend over hebben gehad. Dat het niet bij mij stopt, maar dat het mag doorvloeien. En deze boodschap die ik heb, die leent zich er ook uitstekend door. Dat het ook niet bij jullie stopt, maar dat het ook bij jullie mag doorvloeien. Naar de mensen om je heen. Ik wil met jullie lezen Handelingen 1. De eerste 12 verzen. We gaan de komende tijd het thema het Koninkrijk van God met elkaar behandelen. En waar zien we mooier uitgelegd en mooier voorgedaan dan in Handelingen hoe dat eruit ziet. Hoe dat Koninkrijk van God, hoe dat gevestigd wordt. En hoe dat, wat er allemaal mee gepaard gaat. Dus daarom Handelingen 1, de eerste 12 versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. En die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En toen keerde zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. Nou, zoals we al verschillende keren hebben gezegd, gaan we dus de komende tijd gaan we de eerste 9 hoofdstukken van het boek Handelingen met elkaar bestuderen. En we gaan dat dan niet zozeer bestuderen als wetenschappers bestuderen. We bestuderen dat zoals soldaten dat zouden bestuderen. Wetenschappers en soldaten bestuderen allebei de geschiedenis, maar wetenschappers die doen dat om te zien wat mensen gedaan hebben. Soldaten bestuderen de geschiedenis om te weten te komen wat ze moeten gaan doen. Het is wetenschappers met name te doen om bepaalde informatie op te doen. Maar soldaten worden straks daadwerkelijk op missie gestuurd. En ze moeten weten wat hen te doen staat. Dus op die manier gaan wij Handelingen bestuderen. Want jullie worden straks na deze dienst uitgezonden. We blijven niet hier, we worden uitgezonden. Naar de belangrijkste vredesmissie in de geschiedenis. En soldaten die op vredesmissie worden gestuurd, die worden weggestuurd om mensen op een bepaalde manier een leven te geven. Om hen vrede te geven. Nou, wij worden op vredesmissie gestuurd om mensen het leven te geven, het eeuwige leven wat God voor hen heeft en vrede met God aan te bieden. Dat is onze missie. En over die missie gaat het boek Handelingen. Nou, we hebben net die schriftlezing gelezen. En in het eerste vers zie je dat Lucas het heeft over in mijn eerste boek, o Theophilus. Wat is dat eerste boek? Kom op, deze is voor de test, hè? Deze is voor de... Dus het komt op de repetitie. Het eerste boek was? Lucas. Ja, dat is het eerste boek wat hij heeft geschreven. Zijn schrijversdebuut. Nou, hij schrijft in vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Te doen en te onderwijzen. Je zou kunnen zeggen Jezus werken en Jezus woorden. Dat zijn twee dingen die horen onlosmakelijk bij elkaar. Zoals twee veters van dezelfde schoen. Die samen bij elkaar horen en een knoop vormen. Dus de volgende keer als je je veter staat te strikken, dan denk je bij jezelf, Jezus, woorden en Jezus werken. Die horen bij elkaar. Heel vaak is het zo, dat is een soort heilige knoop, maar heel vaak is het zo dat mensen Jezus werken fantastisch vinden. Dat vinden ze prachtig. Ze zeggen, oh kijk eens, Jezus die voedt de hongerigen. Jezus die kijkt om naar de armen. Jezus die geeft de blinden het zicht terug. Jezus die speelt met de kinderen. Dat is waar we van houden, dat vinden we geweldig. Weerstand van Jezus, dat gaat meestal niet over de dingen die we Jezus zien doen. Weerstand komt meestal pas op het moment dat we Jezus horen spreken. Want we horen hem dingen zeggen als, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat klinkt wel een beetje exclusief, toch? En we horen hem dingen beweren als, ik ben het brood des levens. En we kunnen onze oren nauwelijks geloven als hij dan ook nog eens een keertje zegt, wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, die heeft geen leven in zichzelf. Wat? Er zijn maar heel weinig mensen die zich storen aan wat Jezus heeft gedaan. De schoen gaat pas wringen als we horen wat hij allemaal heeft gezegd. Hij werd ter dood gebracht niet om wat hij deed, maar om wat hij over zichzelf zei. Hij zei dat hij God was, dat hij God is. Nou, en hier wordt dus gezegd door Lucas, die twee veters, die horen bij elkaar als een soort heilige knoop. Jezus' werk en Jezus' woorden. En als je dan naar Jezus kijkt en zijn werken ziet, dan zie je dat dit de werken zijn van iemand die betrouwbaar is, iemand die eervol is, iemand die stabiel is, van zo'n persoon. En als je dan vervolgens hoort wat hij allemaal zegt over zichzelf, dan moet je bij jezelf te raden gaan en bij jezelf afvragen, iemand met zo'n karakter, is dit iemand die zou liegen? Iemand die deze dingen doet, deze werken doet, is dit iemand die zou liegen? Nee, iemand met zo'n karakter, iemand die zulke dingen doet, die heeft het volste recht om geloofd te worden op zijn woord. Je kan niet zeggen, ik bewonder Jezus om wat hij allemaal heeft gedaan, maar ik kan niks met wat hij heeft gezegd. Die optie biedt Jezus zelf niet. Het is een knoop die onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En dat is ontzettend belangrijk. Want meestal, wat er meestal gebeurt, is dat mensen heel erg houden van wat Jezus deed, maar dat ze zich storen aan wat Jezus zei. En hier vertelt hij ons om te luisteren naar wat Jezus zei en te kijken naar het werk wat Jezus deed. Wat is het belangrijkste werk wat Jezus deed? Het allerbelangrijkste werk wat Jezus heeft gedaan. Hij gaf zijn leven en daarna zijn opstanding. Zijn opstanding is het allerbelangrijkste werk wat Jezus heeft gedaan. Stel je voor dat je morgen aan de ontbijttafel zit. En opeens staat daar iemand waarvan je heel veel hield, maar die een poosje geleden is overleden. En in levende lijven staat hij voor je. Wat zou je doen? Je schrik je wezenloos, je verslik je in je muesli. Maar daarna ga je waarschijnlijk niet de discussie met zo iemand aan. Over iets wat hij heeft gezegd. Waarschijnlijk geef je zo iemand de credits die iemand die terugkomt uit de dood verdient. Je gelooft zo iemand op zijn woord. Al Jezus' beweringen worden bevestigd door zijn opstanding. Als Jezus niet is opgestaan uit de dood, kun je alles wat hij heeft gezegd naast je neerleggen. Hoef je niks van aan te trekken. Maar als Jezus is opgestaan uit de dood, als dat waar is, heeft hij het volste recht van spreken. En is hij het waard om geloofd te worden. Niemand verslaat de dood. Niemand. Jezus deed het. En hij heeft zichzelf, vers 3, hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God, daar is die het koninkrijk van God betreffen. Dat is wat Lucas schrijft. Lucas heeft het over onmiskenbare bewijzen. Dan is het goed om te bedenken wie Lucas was. Lucas was niet zomaar de eerste de beste. Wij kennen hier ook een Lucas. En Lucas is inderdaad ook zeker niet de beste. Ik hoor hem daar een beetje gniffelen. Maar Lucas die dit boek geschreven heeft, die was ook niet de eerste de beste. Hij was geen ooggetuige. Hij heeft Jezus niet in levende lijven gezien. Hij heeft hem ook niet na zijn opstanding gezien. Hij was geen ooggetuige. Hij was meer een onderzoeksverslaggever, zou je kunnen zeggen. Hij had Jezus dus niet met eigen ogen gezien. En dat maakte dat hij precies dezelfde vragen had en precies dezelfde twijfels had als die jij en ik zouden hebben. Dus hij wilde bewijzen zien. Hij wilde keiharde bewijzen zien. En daarom praatte hij met de ooggetuigen. En hij checkte of die verhalen met elkaar overeen stemden. En hij ging alle details na. Daarom zie je in de boeken van Lucas ook zoveel details dat je denkt, waarom is dat relevant om te weten? Omdat het hoort bij een ooggetuigenverslag, wat geverifieerd is. Dus Lucas was een onderzoeksverslaggever. Hij was dokter van beroep. En dat maakte dat hij heel nauwkeurig was. En bovendien was hij waarschijnlijk niet Joods. Dus hij was niet religieus of politiek bevooroordeeld. Hij had er geen belang bij. En dat maakte hem geknipt voor de job als onderzoeksverslaggever. En daarom is hij, wat hij zegt in deze boeken, in het evangelie van Lucas en in Handelingen, maakt dat het als betrouwbaar kan worden aangenomen. Het is een goed historisch verslag. Nou, in deel 1 van Lucas, het evangelie van Lucas, daar lezen we het verhaal over Jezus die zijn leven gaf voor de kerk. In deel 2 van Lucas zien we dat Jezus zijn macht geeft aan de kerk en zijn kracht geeft aan de kerk. Zo verhouden die twee boeken zich tot elkaar. De Heilige Geest, de persoon en aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat is waar het in Handelingen over gaat. En daarom het wordt vaak de handelingen van de apostelen genoemd. Maar je zou kunnen zeggen, dit zijn de handelingen van de Heilige Geest. Vers 4. En toen hij met hen samen was, de Heer Jezus, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan vers 8. Maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de wereld. Dus nadat Jezus uit de dood is opgestaan, is iedereen razend enthousiast. En iedereen vraagt zich af, oké, wat gaan we nu doen? Wat is de volgende stap? Wat is de volgende move? En Jezus zegt, wacht. Wacht. Want het christenleven kan niet gescheiden worden van Christus macht. Het is niet los van elkaar verkrijgbaar. Jezus is niet alleen ons voorbeeld om na te volgen. Hij is ook degene die ons de kracht geeft om zijn voorbeeld na te volgen. En Jezus zegt, u zult kracht ontvangen. En jaren geleden was er een Zweedse chemicus en die ontdekte een explosief goedje. En hij wilde daar een naam voor bedenken. Dus hij belde een vriend van hem op die verstand had van antieke talen. En hij zei, hey, wat is het woord kracht in het Grieks? Zijn vriend zei, dat is dynamisch. Tegenwoordig kennen we dat goedje als dynamiet. Bijzonder, hè, dat het woord dynamiet, dat komt uit de Bijbel voor datgene wat de Heilige Geest aan de gemeente wil geven. Wat Jezus belooft aan de gemeente, dynamiet. Nou, en als we het hebben over die kracht, over die dynamis, dan zijn er heel snel, zie je eigenlijk al weer twee groepen ontstaan. Je ziet mensen die kunnen bijna niet blijven zitten van enthousiasme. Die zijn zo enthousiast om alles te gaan proberen wat er in Handelingen staat. Alsof ze in een speelgoedwinkel terecht zijn gekomen en alles willen gaan proberen. En er is die groep mensen die even goed niet kan blijven zitten, maar dan van de zenuwen. En heel probeert om iedereen duidelijk te maken, ja maar wacht even, de speelgoedwinkel is eigenlijk al gesloten. Dat wat in Handelingen staat, dat is niet voor ons bedoeld. Heel snel zie je dat Handelingen, als je daarover na gaat denken, dat er allerlei conflict en allerlei wrijving en allerlei strijdvragen oproept. Maar hey, Lucas sprak toch over zijn vorige boek. Dit is niet het eerste wat we van Lucas lezen. Dus waar moeten we beginnen als we iets willen weten over die kracht van de Heilige Geest? Waarschijnlijk in zijn vorige boek. In zijn debuut. Als je dynamiet wil gaan gebruiken, dan is het verstandig om even de voorschriften te lezen. En even wat informatie in te winnen bij iemand die er ervaring mee heeft. Dus daarom is het goed om die raad van Lucas te volgen. Want onze eerste vraag moet niet zijn, oké, gaaf, we hebben dus de kracht van de Heilige Geest, wat gaan we daarmee doen? Nee, onze eerste vraag moet zijn, hoe gebruikte Jezus de kracht van de Heilige Geest? Want we weten, Jezus leefde een volmaakt leven. We hebben hem nooit kunnen betrappen op enige misstap. Jezus leefde een volmaakt leven. Hij zei nee tegen de boze, hij zei ja tegen God. Hij liep over het water. Hij gaf een stadion vol mensen te eten met een lunchpakketje van een klein jochie. Hij dreef demonen uit alsof het bromvliegen waren. Hij genas mensen aan de lopende band. Maar wacht even, hij was God. Dus dat is precies wat je zou verwachten, toch? Hij zei precies, ja, tuurlijk, God kan die dingen. Eigenlijk speelt hij gewoon een beetje vals. Speelt Jezus vals? Jezus heeft nooit vals gespeeld. Een tijdje terug zag ik op Netflix, de film Man of Steel. Heeft hij gezien? Alleen de nerds onder ons, denk ik. Goed, we dan ook. Man of Steel gaat over Clark Kent. Aan de buitenkant, een hele sympathieke kerel. Net iets te knappe dertiger. Maar onder zijn gewone kleren draagt hij een pak waar een hele grote S op staat. En dat betekent dat als je met hem aan de stok krijgt, krijg je in werkelijkheid niet aan de stok met Clark Kent, maar met Superman. Ja. Misschien toch eens kijken. Nou, sommige mensen kijken zo ook naar Jezus. Hij ziet eruit als een milde, bescheiden, Galileese, net iets te knappe dertiger. Maar daaronder is hij eigenlijk God. Dus als iemand hem probeert te verleiden, dan kan dat stiekem eigenlijk helemaal niet. En als iemand hem probeert pijn te doen, dan kan dat stiekem eigenlijk helemaal niet. Want eigenlijk speelt hij vals. Heeft Jezus vals gespeeld? Nee. Nee. Want terwijl hij op aarde was, bleef Jezus volledig God. Hij had full access tot alle eigenschappen die ook bij God horen. Hij had er volledig aanspraak op kunnen maken op elk moment. Hij was volledig God. Maar als het erop aankwam, dan steunde hij niet op zijn goddelijkheid. Dan steunde hij niet op het feit dat hij de tweede persoon van de drie-eenheid was. Hij steunde ook niet op zijn menselijke kwaliteit en zijn menselijke kracht. Hij steunde waarop? Op de kracht van de Heilige Geest. Toen Jezus een klein jochie was en de Torah uit zijn hoofd moest leren, of fragmenten daarvan, toen dacht hij niet, aha, die heb ik zelf geschreven, appeltje eitje. Heb ik een 10 voor mijn repetitie. Nee, er staat in Handelingen 2, vers 52, en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Jezus groeide, Jezus ontwikkelde. En elke keer dat hij wordt verzocht, en elke keer dat hij wordt getest, en elke keer dat hij wordt tegengewerkt, dan steunt hij niet op zijn goddelijkheid, en ook niet op zijn menselijke kwaliteiten, maar hij steunt op de kracht van de Heilige Geest. Jezus kreeg honger zoals wij honger kregen. Hij wordt verzocht zoals wij worden verzocht. Hij raakt uitgeput zoals wij uitgeput raken. Jezus moet leren zoals wij moeten leren. Jezus moet werken zoals wij moeten werken. En hoe deed hij dat? Door de kracht van de Heilige Geest. Jezus laat zien hoe het is om perfect door de Geest vervuld te zijn. Perfect leven vervuld door de Heilige Geest. Goed, nou even samenvatten over wat Lucas zegt. Lucas die zegt dus aan het begin van Handelingen, Jezus leefde zonder zonde. Hij stierf voor onze zonde, hij stond op uit het graf. Hij bleef nog 40 dagen bij zijn leerlingen en vervolgens zegt hij tegen hen, wacht. En voordat je naar de uithoeken van de wereld gaat, voordat je aan alle volken en alle naties en alle talen gaat vertellen dat ik leef en dat mijn koninkrijk gevestigd is, wacht, want je hebt kracht nodig. De Heilige Geest gaat komen om je te maken zoals ik. En Jezus zegt, ik deed mijn werk door de kracht van de Heilige Geest. Denk niet dat jij het zonder kunt. Dus laten we kijken naar wat het betekent dat Jezus leefde in de kracht van de Heilige Geest. Ik heb 5 korte punten waar ik even doorheen wil gaan vanuit Handelingen. In Handelingen zien we in de eerste plaats dat Jezus werd verwekt door de kracht van de Heilige Geest. Doordat de Heilige Geest over zijn moeder Maria kwam. De conceptie was door de Heilige Geest. Vraag me niet hoe dat biologisch allemaal eruit zag. Geen idee. Het punt wat Lucas wil maken is dat Jezus entree in de wereldgeschiedenis was door de kracht van de Heilige Geest. In de tweede plaats, bij de doop zien we iets heel bijzonders gebeuren. We hebben het daar een paar weken geleden over gehad. We horen daar de Vader uitspreken, dit is mijn geliefde zoon. En wat zien we vervolgens uit de hemel neerdalen? Een duif. Dat is de Heilige Geest, althans de gestalte van de Heilige Geest. Als een soort proclamatie van de hemel, van dit is mijn zoon, en wie ik vreugde vind, en wie de Heilige Geest voortdurend is, voortdurend aanwezig is. En voor de duidelijkheid, Jezus was in de 30 jaar daarvoor ook altijd vervuld geweest met de Heilige Geest, toen hij tafels maakte in de werkplaats. Ook toen was hij vervuld voor de Heilige Geest, maar de mensen om hem heen, die wisten dat nog niet. Nu wisten ze het wel, en dat is het verschil met ons. Wij kunnen niet volledig, voortdurend, altijd vervuld zijn met de Heilige Geest. Wij bedroeven de Heilige Geest soms. Wij doven hem soms uit. Wij verzetten hem soms tegen de Heilige Geest. Maar Jezus was continu en volmaakt vervuld met de Heilige Geest. In de derde plaats. Het evangelie van Lucas zegt ons dat Jezus wordt geleid door de Heilige Geest naar allerlei plaatsen. Overal waar hij komt, zijn mensen die zijn onderwijs willen horen. Zijn mensen die genezing nodig hebben. Zijn mensen die uitdrijven van demonen nodig hebben. Overal waar hij komt, daar heeft de Heilige Geest al werk voorbereid. En Jezus gaat daar naartoe, omdat hij geleid wordt door de Heilige Geest naar plaatsen waar die mensen te vinden zijn. En we lezen dan ook dat hij komt in de kracht van de Heilige Geest. Hij wordt niet alleen naartoe geleid door de Heilige Geest, zo van, nou, ga het maar oplossen. Hij krijgt ook naar de kracht van de Heilige Geest om dat te doen. Want herhaaldelijk lezen we dat hij komt in de kracht van de Heilige Geest. Hoe onderwees hij? Hoe wierp hij demonen uit? Hoe genas hij? Omdat hij door de kracht van de Heilige Geest werd bekrachtigd. En punt 5. Heel vroeg in zijn bediening zien we iets heel opmerkelijks gebeuren. In Lucas. We zien dat hij dan een synagoge binnenstapt. Een jonge knul van 30 stapt de synagoge binnen. Pakt de boekrol van Jesaja. Rolt hem open bij Jesaja 61 vers 1 en 2. En dan leest hij die bekende verzen. De geest van de Heere rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan de blinden het herstel van hun gezicht. Om de onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heere uit te roepen. En toen sloot hij de rol weer en hij gaf hem terug. En hij zei, vandaag hebben jullie dit schriftwoord in vervulling horen gaan. Honderden jaren eerder schreef Jesaja deze woorden. Hij zei, er gaat iemand komen op wie de geest van de Heer is. En hij zal mijn volk bevrijden van dood en zonde. En Jezus zegt, ik ben het. Knul van 30. Ik ben het. Dit is ofwel de meest arrogante uitspraak die iemand ooit bij zijn volle verstand heeft gedaan. Of het is waar. En als ik kijk naar Jezus werken, dan moet ik wel geloven dat dit woord over hem waar is. En als ik kijk dat hij sprak, hij streed, hij bad, hij genees, hij dreef demonen uit, hij eerde zijn ouders, hij diende, hij werkte, hij leed, hij stierf en hij stond op uit de dood. Dat alles in de kracht van de Heilige Geest. Dit was de man over wie Jesaja sprak. Alles deed hij van begin tot eind in de kracht van de Heilige Geest. En die kracht, daar heeft Lucas het over in Handelingen 1. Vorig seizoen hebben we het gehad over Efeze. Even een refresh. In Efeze 2, vers 18, daar staat dit. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht, precies die macht, die nu over ons is, die geloven. Precies die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Dus diezelfde dynamis, diezelfde kracht die ook Jezus uit de doden opwekte, die is nu ook werkzaam. Waar? In ons, die geloven. Zodat je Jezus niet alleen gaat bewonderen om wat hij doet, maar dat je het ook aan de lijve gaat ondervinden. Dat je gaat ervaren wat het betekent om die kracht in je leven te hebben. En als we naar Jezus kijken, dan zeggen we niet, wel, ik zie dat is God die vals speelt. Dat is niet God die vals speelt, dat is God die zichzelf vernedert. Zodat hij een mens wordt, vervuld met de Heilige Geest. En daarna zijn geest uitstort, zodat wij een leven kunnen leven, vervuld met de Heilige Geest. We kunnen Jezus voorbeeld volgen door Jezus kracht. Goed, nou dit alles gaat dus uiteindelijk om die missie. Waar we aan het begin het over hadden. De missie van God. De vredesmissie. Die macht is niet primair voor jezelf. Het is niet iets waar je, niet een toffe gadget waar je een beetje gaaf mee kan lopen doen. Kijk mij eens, ik heb een fantastische kracht. Dit is niet voor jezelf primair. Dit is niet om naam te maken voor jezelf. Dit is niet om je eigen doelstellingen te bereiken. Je ontvangt deze dynamis, deze kracht, exclusief voor de missie van Jezus. En wat is die missie? Vers 8. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria, tot aan de uiterste van de aarde. Dat is de missie. Dus we kunnen als kerk heel lang met een whiteboard gaan zitten brainstormen. Wat is onze missie? Waar bestaan wij voor? Wat is onze missie? Maar eerlijk gezegd, we hebben het recht helemaal niet om die vraag te stellen. Jezus is het hoofd van de kerk. Elke kerk is van hem. De rots is van hem. Dus we hebben niet het recht om onze eigen missie te gaan zitten bedenken. Jezus heeft een missie. Wees mijn getuige. Take it or leave it. Dat is de missie. Jezus vinden, Jezus volgen, Jezus verkondigen. Dat is onze missie. Ik denk dat hij er dicht tegenaan schuurt. Ik wil even kort nog 3 dingen zeggen over die missie van de Heer Jezus. In de eerste plaats, Jezus is de opperbevelhebber van die missie. Jezus is gezeten aan de rechterhand van God. Op de troon. En hij is de soevereine heerser. Hij is de koning. Hij is de opperbevelhebber. En uiteindelijk zijn niet wij verantwoordelijk voor het resultaat. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat. Wij zijn slechts verantwoordelijk voor datgene wat hij ons te doen geeft. Hij is verantwoordelijk voor het slagen daarvan. Jezus is de opperbevelhebber. Tweede punt. De uitbreiding van het koninkrijk. Het doel van de missie is het uitbreiden van het koninkrijk van God. De koning is aan land gegaan. We hebben dat gezien. De beslissende slag is geleverd. Vriend en vijand zijn het erover eens dat het nog maar een kwestie van tijd is voordat het volledige koninkrijk door zal breken. Maar de vijand weigert nog te capituleren. En hoewel het koninkrijk aanstaande is, zien we nog op talloze plaatsen dat Jezus' heerschappij nog niet volledig zichtbaar is. Bovendien zijn er nog onnoemelijk veel mensen die nog niet weten dat Jezus leeft en dat Jezus koning is. In het Oude Testament zien we dat God zegt, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie tot een God zijn. Dat is nog lang niet voor alle mensen, geldt dat nog lang niet voor alle mensen. God verlangt ernaar om een volk te hebben, om een volk te verzamelen voor zichzelf. En dat doet hij door de kerk. En Jezus richt bij zijn hemelvaart geen organisatie op. Hij richt geen Eerste en Tweede Kamer op, geen politieke partij. Hij richt een organisme op, de kerk. En met de kerk gaat hij uiteindelijk het koninkrijk uitbreiden. En dat is waar we de komende maanden nog veel meer gaan zien. Nummer 3. De missie van Jezus is voor alle volken, voor alle naties. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, daar waren ze op dat moment, als in heel Judea, dat is de regio, en Samaria, dat is nog een stukje verder, tot aan de uiterste van de aarde. Mexico, Oezbekistan, China, de uiterste van de aarde. Dat is ambitieus. Deze mensen die hier aanwezig waren op die berg, de meeste van hen hadden nog nooit meer dan 150 kilometer bij hun woonplaats vandaan gelopen. Ze waren nooit verder dan 150 kilometer bij hun geboortestad vandaan geweest. Ze hadden geen idee waar ze naartoe moesten. Ze hadden geen Google Maps. Ze wisten totaal niet waar Oezbekistan lag. Wat er aan de hand was. Of hoe ze er überhaupt moesten komen. Geen flauw benul. Dus het is nogal een grote vraag, hè? Alle mensen, waar dan ook, overal ter wereld. De vraag die dan bij mij op zou komen als ik daar zou staan zou zijn. Nee, maar wacht even. Die mensen hebben waarschijnlijk ook toch allemaal hun eigen goden. Ja, dat is waarschijnlijk wel zo. Dus ik moet ze nu gaan vertellen dat ze zich moeten bekeren. Dat valse afgoden zijn, dat ze zich moeten bekeren. Dat er alleen redding is als ze zich bekeren en gaan geloven in Jezus. Dat de enige weg tot redding is. Ja, dat is inderdaad de missie. Maar verwacht je dan niet dat dat tegenstand gaat opleveren? Reken maar dat dat tegenstand gaat opleveren. Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat woord wat hier wordt gebruikt voor getuigen, dat is martus. Daar komt ons woord martelaar vandaan. De meeste mensen die hier op die berg getuigen waren van Jezus die naar de hemel ging, waren niet alleen getuigen, maar zouden later martelaar worden. Ze zouden het met hun leven moeten bekopen om die boodschap, om die missie van Jezus te gaan volbrengen. Er zijn veel redenen waarom jij en ik niet over Jezus zouden vertellen. Tegenstand, kritiek, vervolging. Maar dat is wel waarvoor we geroepen zijn. En niet alleen geroepen, maar ook bekrachtigd, net als Jezus. Dus we bidden voor mensen. We dienen mensen. We helpen mensen. We staan mensen bij. Maar we spreken ook tot mensen. Je hoort wel eens dat gevleugelde gezegde, desnoods met woorden, getuigen desnoods met woorden. Nee, zowel werken als woorden, allebei. Zoals die knoop, weet je wel? Die heilige knoop van Jezus. Werken aan Jezus woorden. Zodat als mensen jouw werken zien, in de kracht van de Heilige Geest uitgevoerd, zodat ze jouw werken zien en daarna jouw woorden horen en zich dan afvragen, iemand die zulke werken doet, die moet wel op zijn woord geloofd worden. Amen. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we in u hebben gezien hoe groot u bent. Dat we uw werken hebben mogen zien. En gezien dat u vol bent van genade en waarheid. En dat we daarna uw woorden hebben gehoord en tot ontdekking zijn gekomen. Deze man is betrouwbaar. Niemand heeft ooit gesproken zoals hij. Hij verdient het om op zijn woord geloofd te worden. Dank u wel dat u uzelf aan ons hebt laten zien. En dat we onszelf nu hebben mogen overgeven. Dat we ons vertrouwen op u hebben mogen stellen. Omdat u onze koning bent. Onze Heer en onze verlosser en onze grootste schat. En tegelijkertijd, Heer, weten we dat er hier buiten, buiten onze gemeente, buiten de kerk, nog talloze mensen zijn die nog niet weten dat Jezus leeft en dat Jezus koning is. En we weten dat de dag nabij is dat u terugkomt. En dat niet alle mensen vrede hebben met u. Dat lang niet alle mensen vrede hebben met u. Vader, ik bid u dat u een last op ons hart zal geven. Maar dat u met de last ook de kracht van de Heilige Geest zal geven. Die u belooft. Vader, laat ons hier niet onbewogen overblijven. Laat ons ook niet in alle macht gaan proberen met onze eigen middelen te proberen om die missie van u te gaan doen. Heer Jezus, want u zegt ook, u heeft het niet zonder de Heilige Geest gedaan toen u hier op aarde rondwandelde. En u verwacht het ook niet van ons. Hoe zouden we kunnen, de hele wereld, alle mensen, voor die ene naam? Maar het is zo belangrijk dat de mensen die ene naam horen. Vader, ik bid u, geef ons de kracht van uw Heilige Geest. Laat ons daar ernst mee maken. Heer, dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Ik bid u weer voor een zegen over de komende tijd, dat we hier verder mee aan de slag gaan. En ik bid u dat het ons als gemeente zou mogen veranderen, vernieuwen. Ons richting zal geven. Heer, om ons in te spannen voor die missie van u. Dat wij uw getuigen zijn. In Jezus' naam. Amen.